white, bitter tears and taxi to the club. Find a bar, avoid a fight, show your papers, be polite, walking home with nowhere else to go. You throw off your coat, pick up my note, put another coffee on. Lie down on the bed, lay back your head, smoke another cigarette. Dark noise and voices from the past, across the dial from Moscow to Cologne. Interference.
Meet the world. In the ether. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Sleep Out.
Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel. Ja, kom alsjeblieft de wereld tegen op de 101.8 op de kabel. De microfoon die het doet, lag natuurlijk weer in de hoek. Zoals dat hoort bij zogenaamde vrije radio. En inderdaad, zogenaamde vrije radio. Want deze radio speelt zich af op de kabel. We zijn aangekomen bij Etters in de Ether, aflevering 19. En dat is een hele bijzondere bonusuitzending die u absoluut niet mag missen. Cor Goud gaat u nu aankondigen wat er allemaal nog verder is te beluisteren vanavond.
Welkom, kabelaar in Amsterdam en later ook alle luisteraars van vrije radiostations overal in Nederland. Want daar gaan deze bandjes op een bepaald moment allemaal naartoe. En dan kunnen ze als 19e uitzending allemaal hele interessante dingen horen, denk ik zelf. Het eerste uur Piet Bakker, dat is een mediadeskundige. Die zal ik straks nader introduceren. Het tweede uur tussen 7 en 8 komt dan Willem de Ridder. En wat die doet is altijd een verrassing. En in het derde uur heb ik dan zowaar eindelijk iemand van Radio de Vrije Maagd gevonden die iets komt vertellen over die hele bizarre paar dagen in mei 69 toen daar een heel klein activistisch, maar niet alleen activistisch, ook entertainend radiozendertje bovenin het dak van het Maagdenhuis stond. Dat dus in het derde uur. Tussen 8 en 9. We hebben vandaag dus 3 uur. Dat heeft de oplettende luisteraar goed begrepen. In het eerste uur tussen 6 en 7. Piet Bakker. Piet Bakker werkt aan de Universiteit in Amsterdam bij communicatiewetenschappen. En hij maakt ook columns. En daar zullen we vanavond ook kennis mee maken. Allereerst Piet, wat doseer je precies in Amsterdam bij de communicatiewetenschappen? En hoe ben je als columnist eigenlijk aan het werk geraakt?
Om met dat laatste te beginnen, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heeft een van mijn studenten zijn mond voorbij gepraat. Dat ik altijd zo'n grote bek heb en overal verstand van heb en overal een mening over heb. Dus dat moet ik nou elke 14 dagen door de ether heen schreeuwen. Wat ik daar doe, is voornamelijk hoorcolleges geven voor hele grote groepen studenten. En als ik voor kleine groepen studenten werk, hebben we het vaak over kranten, radio, televisie. Maar heel veel over kleinschalige media. Wat mensen ermee doen en wat mensen eraan hebben.
Je zegt net dat je zo'n grote mond hebt. Ja, dat is wel zo. Maar het valt denk ik des te meer op omdat veel andere mensen hun mond houden over wantoestanden in de media. Over het algemeen vind ik, bijvoorbeeld in de gevestigde pers, dat journalisten erg mild zijn. Niet alleen over de programma's die op radio en televisie te horen en te zien zijn, maar ook over de structuren die daarachter zitten. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, niemand bevuilt graag zijn eigen nest natuurlijk. Journalisten zijn vreselijk kritisch, hebben overal een mening over en hebben overal wat over te vertellen. Behalve als het over hun eigen vak gaat, dan sluiten de gelederen zich heel snel. En televisiejournalisten willen altijd wel een beetje pissig over de pers doen. En journalisten die voor kranten werken zitten altijd te zeuren over de televisie. Maar over henzelf zijn de meningen altijd heel eensluidend. Zelf doen ze het allemaal veel beter dan de rest natuurlijk. Wat dat betreft is het een heel vreemd volk, journalisten. En ik weet het uit eigen ervaring, want ik ben er zelf eentje geweest. Dus ik ben daar niet geheel vrij van. Maar ja, als het over jezelf gaat, wordt het altijd heel moeilijk. En ik denk dat het niet beperkt blijft tot de gevestigde pers. De vrije radio zelf heeft ook weinig vermogen om kritisch op zichzelf te reageren. Altijd zei ik op anderen, nou ja, dat moet dan maar. Dat is allemaal niet zo erg als er veel anderen zijn. Het wordt natuurlijk pas het probleem als er maar één stem is, dan is er niemand om er tegenaan te zeuren. Maar op het moment dat iedereen vrije radio kan maken, iedereen een krantje kan maken, dan is het allemaal niet zo'n probleem. Dan moet iedereen maar voor zichzelf zorgen en dan moet je maar eens van iemand anders op je donder krijgen. Ik denk dat het een illusie is om te verwachten dat mensen heel erg kritisch over zichzelf gaan zijn. Daar word je trouwens ook hartstikke gestoord van. Je kan maar beter heel tevreden met jezelf zijn. En dat ben ik natuurlijk ook, zoals je zo dadelijk al zult horen.
Op welke manier valt je dat eigenlijk op, dat ook in die marge zo weinig zelfkritiek bestaat? Waar luister je zo al naar? Wat lees je zo al, behalve de gevestigde pers?
Nou, ik lees heel veel over kranten en televisie. Ik lees 2-3 kranten per dag en bijna alle opinie de weekbladen. En nog alles wat zo los en vast binnenkomt en wat ik te pakken kan krijgen, dat is erg veel. En wat altijd opvalt is, om één voorbeeld te noemen, kranten, radio, televisie, zijn eigenlijk allemaal te besodemieterd als er iets verkeerd gegaan is om dat toe te geven. Dat is altijd een heel, dat kan je het dan zien. Als ze een enorme uitglijder hebben gemaakt, ze hebben iemand met een verkeerde naam ergens ingezet, ze hebben iemand ergens van beschuldigd terwijl ze zijn broer bedoelde. Ze hebben zich op een of andere manier vergist, dan wringt men zich in allerlei bochten om daar onderuit te komen. En als ze dan eindelijk dat toe moeten geven, dan doen ze het op een plaats waar niemand het hoort of niemand het ziet. Of ze zeggen, het is nou al zo lang geleden, laten we maar geen aandacht meer aan besteden. Men is ontzettend kinderachtig als het toegaat om het toegeven van fouten. En daar kan je eigenlijk aan zien dat het eigenlijk een heel klein wereldje is. Bijvoorbeeld natuurlijk het gezeur van Dis, dat is gewoon, ja, en een leugenaar en een dief. Maar dat zegt hij niet. Hij begint al te zeuren over dat het een bepaald genre is wat er toegestaan is. Ja, het dievengenre is waarschijnlijk wel toegestaan, maar daarbuiten niet. Ik denk, laat zo'n zak dat meteen dan toegeven. En dan ben je er vanaf. Maar nee, dat blijft maar zeuren en prutsen. Nou, dat is tekenend voor hoe het daar in het wereldje toe gaat. En andere kranten die zeuren daar even hard overheen. En dat gebeurt op de radio net zo erg. Dat heb je niet zo in de gaten. Radio is natuurlijk een vluchtig medium. Dus je merkt niet zo gauw als het misgaat. Maar let maar op, op het moment dat ze iets uitzenden wat over jezelf gaat, dan zitten er altijd een paar enorme fouten in. Maar nooit iemand die dat zal rectificeren of zeggen, hey jongens, dat hadden we verkeerd. Vergeet het maar.
Ben jij eigenlijk kritischer dan je studenten?
Ja, nou, dat moet je aan mijn studenten vragen natuurlijk.
De vraag is zo bedoeld. Vind jij jouw studenten voldoende kritisch? Is er een kritische inslag op dit moment bij jeugd of mensen die pas met de materie bezig zijn?
Nee, die is er niet, denk ik. En wat dat betreft heb ik het goed getroffen. Ik sta daar voor zo'n collegezaal en ik draai mijn praatje af. En ik krijg elke maand een behoorlijk bedrag op mijn rekening. Dus ik kan me natuurlijk wel veroorloven om kritisch te zijn. En zij willen binnen 4 jaar afstuderen en daarna een hele goede baan bij een reclamebureau. En allerlei croquichips verkopen of marsen of maandverband. En dan zo liefst zoveel en zo vaak mogelijk en daar zoveel mogelijk bij verdienen. Dat kan ik ook wel begrijpen trouwens. Ja, ik zou het zelf niet willen doen, maar ja, ik heb makkelijk praten.
Heb je wel eens een vrij radiostation opstaan in Amsterdam bijvoorbeeld?
Ik woon niet in Amsterdam.
In Zaandam, daar heb je AZO en in de buurt heb je ook West-Fries Radiofond. Maar ik neem aan dat dat te marginaal is om het wel eens tegen te komen.
Nou, ik ben een beetje een luie radioluisteraar, dus ik heb mijn radio beneden op de kabel aangesloten. En dat is in mijn geval een hele goede manier om geen vrije radio te ontvangen. En als ik in de auto zit, wat ik met grote tegenzin zo nu en dan moet doen, dan fiets ik door de ether heen en ik heb zo'n mooie autoradio die dan elke keer wat opzoekt als hij wat hoort. En dan hoor je wel eens, en ik hoor ook Turkse zenders en heel veel Nederlandse levensliederen. En dat is de voornaamste vrije radio bij ons in de buurt. En dat vind ik ook prachtig. Ja, Corrie en de Rekels kan je bij mij ook elke dag mee aankomen, echt waar.
Je hebt wat plaatjes meegenomen, die gaan allemaal over radio. Bart, wat ligt er op dit moment op?
Wavelength van Van Morrison.
Wavelength van Van Morrison. Daar wil je iets over zeggen, Piet?
Ja, ja. Wavelength is een prachtig lied. Dat, Van Morrison zingt over de radio. En hij zingt over Radio Luxemburg eigenlijk. Je hoort in het begin synthesizer geluiden. Dat is eigenlijk het geluid als je vroeger in 1964, 65 naar de radio wilde luisteren. En je had Radio Veronica nog niet. Dan luister je naar Radio Luxemburg. Dat was enorm gestoord op de middengolf. Maar ergens hoorde hij dan plotseling rock'n'roll in het begin van de 60e jaren. En zo, hij zat in Ierland, dus alleen onder extreme omstandigheden kon hij dat horen. En dit liedje heeft hij zo'n 10 jaar later gemaakt, als hij nog steeds daaraan herinnert. Hoe hij vroeger, die radio was zijn enige band met eigenlijk andere jongeren in de omgeving, of die van zijn generatie. En hij heeft een soort ode aan Radio Luxemburg, is Wavelength. Hij heeft het, en het is een ode aan Peter Wolf, de zanger van de J. Giles Band, die in die tijd discjockey was in Amerika toen hij daar woonde. En dat was ook zo'n bevlogen discjockey die in zijn eentje een hele radioavond maakte, elke avond weer. En alleen maar door de ether schreeuwde en zijn prachtige platen eruit gooide. Dus een ode aan de muziekradio eigenlijk van Van Morrison.
Radio Luxemburg is net verdwenen, dus de actualiteit die springt ons ook op de nek. Een stukje van Van Morrison.
You're
Dat was Wavelength van Van Morrison. Mooi nummer. En Piet Bakker, we hebben net al gezegd, je was columnist. Je bent het nog steeds?
Elke 14 dagen doe ik in Amsterdam een column. En ja, we wachten tot een uur van tevoren en dan kijken we wat ons het meest stoort op die dag. En dan schrijf ik het in een half uurtje uit en dan praten we dat in 2 minuten. We proberen volgende keer het geheel geïmproviseren te doen. Kijken of we het zonder voorbereiding kunnen doen. Maar dat is natuurlijk pas echt vrije radio. Maar
goed. Eigenlijk wel. We gaan het eerste kolompje beluisteren. Dat gaat over Euro Disney. Wat bracht je daartoe?
Ik las in de krant en in de Magritte en in de Donald Duck en in de Libelle en in de Viva en in de Nieuwe Revue en in de Panorama las ik overal verhalen van journalisten die omgekocht waren door Oom Dagobert om over de Euro Disney te schrijven. En dat vond ik wel aardig, dat je dan heel erg goed kan zien dat men enorm gevoelig is voor cadeautjes, omkoperijen en andere dingen. En men heeft over deze flauwekul hele kranten volgeschreven, ook de zogenaamde kwaliteitskranten. Maar ja, luister maar, zou ik zeggen.
Een beetje toerist gaat vandaag de dag met een gerust hart op stap. Gewapend met een ANWB reis- en kredietbrief, een reisgids, een set wegenkaarten, vreemde valuta, travelers, telefoonkaartjes, reisverzekeringen, ingepakte vouwwagen, genoeg batterijen voor de Walkman, een mut aardappel en 2 pakken hagelslag. Vakantie is al lang geen avontuur meer. Het is een van A tot Z geplande, tijdelijke verhuizing naar een luxe appartement of een volledig ingerichte bungalowtent. Voorzien van koelkast, elektrisch licht en magnetronoven op een camping waar je elke dag de Telegraaf kan kopen. Vroeger. Dat was nog eens wat anders. Niks, geen autoroutes of volledig verzorgde busreizen. Vakantie was afzien. Ontberingen, een vijandige bevolking, smerig eten, gewapende overvallen, krakkemikkige postkoetsen, corrupte douaniers en enge ziektes. Dat is allemaal vrijwel verdwenen. Een vakantie is tegenwoordig een uitje. Slechts zo nu en dan doet zich iets verrassends voor. Als je een beetje mazzel hebt, word je door een Franse benzinepomphouder voor 20 frank geteeld of krijg je kalfshersenen op je bord terwijl je om een servet vraagt. Die mensen hebben thuis tenminste nog wat te vertellen. Maar deze spaarzame herinneringen aan wat de vakantie eigenlijk zou moeten zijn, zullen spoedig tot het verleden behoren. Want sinds kort is er de volledig avontuurloze vakantie geïntroduceerd. Vanaf vorige week kan iedereen naar Euroduckstad, ergens in de buurt van Parijs. Het is er prachtig. Riviertjes, bossen, paleizen, kastelen, restaurants, hotels. Let overigens goed op hoe je er naartoe gaat. Het verdient namelijk aanbeveling een volledig verzorgde reis te boeken. Want anders word je op weg naar Duckstad opgehouden door allerlei flauwekul. Zoals kastelen langs de Loire, paleizen in Fontainebleau, restaurants in Parijs of hotels in de Bourgogne. Daar hebben we allemaal niks aan. Stel je voor dat je door niet goed op te letten plotseling een entrecote zit te eten en een glas rode wijn zit te drinken in een restaurant aan de Loire, terwijl je voor veel meer geld een echte Big Mac met een colaatje kan bestellen in een snackbar waar je bediend wordt door Donald Duck en uitzicht hebt op een bordkartonnen kasteel van Doorn en Roosje. Iedereen moet naar Euroduckstad toe. Alle kranten hebben het geschreven, de live-opening werd wel door 3 verschillende netten uitgezonden en in de Libelle wordt er ook al maandenlang reclame voor gemaakt. Dus het zal in orde zijn. Want geheel in de traditie van de Nederlandse journalistiek heeft men zich massaal om laten kopen door een gratis kaartje door Oom Dagobert en zijn trawanten. Pagina's free publicity en urenlange reclamespots waren het resultaat. Mickey Mouse kan tevreden zijn. Bijzonder tevreden bijvoorbeeld over de Volkskrant, ons kritische ochtendblad. Daar werd D-Day maar liefst met 2 pagina's gevierd. Een pagina grote tekst in de advertentiefuik Traject, bedoeld voor avontuurlijke reizigers. Compleet met een handzaam kaartje dat bereidwillig door Euroduck was verstrekt. Ook een hele pagina met foto's van een abominabele kwaliteit. Wim Ruigrok's naam stond erbij, maar de indruk werd gewekt dat de plaatjes rechtstreeks overgenomen waren uit de reclamefolder. Andere kranten konden niet achterblijven. Het AD bijvoorbeeld met Mickey Mouse klaar voor Europa. En Mickey duikt op miljoenen. Ook hier het onvermijdelijke kaartje. Afijn, de Nederlandse journalisten die op kosten van Donald Duck naar Duckstad zijn gehaald en er uitgebreid in de watten zijn gelegd, hebben het vertrouwen van hun gastheren niet beschaamd. Ze deden precies wat er van ze verwacht werd. Het leek wel een tekenfilm of een poppenkast. Donald Duck trekt aan de touwtjes en de journalisten dansten precies op de maat.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
I can't hear it.
Radio Song van R.E.M. Piet, het argument van de Vrije Radio, een van de argumenten van de Vrije Radio waarmee ze hun bestaansrecht bestendigen, is dat er pluriformiteit in de media moet zijn. En dat Vrije Radio een van de weinige mogelijkheden is om helemaal vrij van structuren en bepalingen een mening naar voren te brengen. Is dat zo belangrijk? Is dat ook zo moeilijk hier in Nederland om op volkomen onafhankelijke, autonome wijze je stem te laten horen?
Nou ja, ik denk dat het nogal meevalt eerlijk gezegd. We hebben toch een vrij uniek omroepsysteem wat wel heel vervelende radio oplevert, moet ik zeggen hoor. Maar er kan natuurlijk vergeleken met de ons omringende landen kan er vrij veel. En ik denk dat op het moment dat er nog ruimte genoeg is in de ether, en wat dat betreft is de ether natuurlijk een beetje een vervelend medium vergeleken met de gedrukte pers. Je kan dus blijven stenselen tot je blauw ziet en dat is nooit genoeg. En die ether, zowel als de kabel, op een gegeven moment is die gewoon vol. Dus dan is het afgelopen. En ik denk dat het radio maken via de Vrije Radio twee hele belangrijke functies heeft. Het is voor die specifieke en nogal kleine groep natuurlijk die er naar luistert, heel belangrijk. Het is een soort van bindmiddel tussen mensen. En je merkt ook dat er mensen zijn die er echt op afstemmen, die ervan houden. Maar dat is maar een betrekkelijk kleine groep. En aan de andere kant is het heel belangrijk voor de mensen die het maken. Die vinden dat leuk, die hebben daar ontzettend veel plezier in. En voor hun is het een hele belangrijke vrije tijdsbesteding. Maar aan de andere kant ben ik er niet echt van overtuigd dat het enorme uitstraling heeft om ons heen. Ik denk dat radio toch voornamelijk een muziekmedium is. Ik weet dat mijn spanningsboog zodanig is dat op het moment dat het iets te lang gepraat wordt en ik vind het niet interessant, dan ga ik onmiddellijk naar de volgende zender. Het is een soort van zapgedrag wat mensen ook nu met de radio hebben en ik vind het ook wel begrijpelijk. Dus de uitstraling dat je plotseling een enorm invloedrijk station wordt bijvoorbeeld, dat is vrijwel uitgesloten denk ik. Het is als bindmiddel binnen een groep en als vrije tijdsbesteding. Vrije radio is radio voor de makers natuurlijk. En het is veel minder radio voor de luisteraars, uitgezonderd die kleine groep die er naar luistert. Maar ondanks dat, als die ruimte er is op de ether of op de kabel, dan moet je dat natuurlijk doen. Niemand moet je tegenhouden. En er zitten hele grote lege stukken, dus er is geen enkele reden om dat allemaal te bewaren. Het gezeur over dat Schiphol dan in de war raakt, dat is allemaal onzin natuurlijk. Dus ik ben er niet ontzettend tegen en ik vind het prachtig, maar ik heb er geen hooggespannen verwachtingen van in dat opzicht. Als tegenstem.
Ja. Hoewel natuurlijk ook muziek, cultuur in zijn algemeenheid, geesten een bepaalde afstemming kan geven die anders is dan ze op dit moment via de gevestigde media krijgen. Wat meer open, wat meer prikkelend en wat minder afgestompt.
Ja, het gevaar is dat ik mezelf nu onderuit zit te halen, maar ik vind dus dat er eigenlijk te veel gepraat wordt op de radio. Er zitten heel veel mensen die hebben zo verschrikkelijk veel te vertellen en die denken dat iedereen erop zit te wachten. In feite leiden de makers van de Vrije Radio aan precies dezelfde verbale diarree als de discjockeys op Radio 3. Die willen ook de hele tijd maar praten. Dat komt omdat je laten we zeggen, bij Radio 3 op 24 uur heb je ook meteen 48 discjockeys. Die moeten allemaal hun ei kwijt. Daar word je helemaal gek van. Je moet dus iemand gewoon een hele avond geven van 8 tot 12. En dan houdt hij zijn kop een tijdje gerust. Dan gaat hij goede muziek draaien. En als er wat interessants is, dan gaat hij wat vertellen. En een van mijn columns is, zal zo dadelijk gaan over de radio. En dan zou je ook, dat gaat ook over het aspect dat mensen dan maar een uur radio krijgen. En dat moet dan ook vol. Ook al hebben ze helemaal niks te vertellen. En gaat het nergens over. Maar dan hebben ze een gast naar de studio gehaald. En die laat ze rustig een uur praten. Nou, dat is toch vreselijk.
Dat kan vreselijk zijn. Hoe zit het eigenlijk met de informatie? Je hebt het over praten, maar een groot gedeelte van het praten op de radio is toch nodig om informatie over te dragen. Hoe pluriform is die informatie die we zo dagelijks over ons uitgestort krijgen?
Nou, via de radio is dat vrij gering. Als je de nationale en internationale politiek wil volgen, dan moet je naar Radio 1 of 2 luisteren. Wat dat betreft doen de regionale radio's daar niet mee. De regionale radio vind ik dus echt heel ellendig van kwaliteit. Radio Noord-Holland, het is natuurlijk een schande wat daar gebeurt. Dan luister ik ernaar en dan zeggen ze, goed, wat staat er vandaag in de Gooi in Eemland? Dan zou ik dus wel naar die studio toe willen rennen en die lui over dat toetsenbord heen scheuren. Daar word je toch helemaal gek van. Die zeggen, wat staat er vandaag in de Gooi in Eemland? Zo er niet erop.
En dan maak je gelijk ook eigenlijk een soort statement dat veel van die regionale zenders eigenlijk aftreksels zijn van het regionale dagblad. Hè? En vaak van dezelfde mensen gebruik maken, maar in ieder geval van dezelfde informatie.
Ja, het is te ellendig voor woorden natuurlijk. Ze draaien op de regionale radio alleen maar muziek, zodat je niet hoort dat ze de krantenpagina's omslaan.
Dat is waar. En dat gewild regionaal zijn, heeft dat een waarde op zich?
Het heeft geen enkele waarde. Het is het allertreurigste wat er gebeurt in Nederland. Ik was laatst in Edam, Volendam. Of in Edam, daar zat ik op een terras. En daar was de regionale radio was daar. En die beginnen te schreeuwen met, hallo mensen, daar zijn we weer. In Hotel Huppel de Pup. Waar je zo fijn kan eten. Ja, dan weet je al wat er gebeurt natuurlijk. De volgende is de burgemeester die ze een microfoon in zijn aas duwen. Het is allemaal even naar en vervelend wat daar gebeurt. Het is omkoperij. De gemeente vindt het prachtig. De burgemeester komt elke maand op de radio. Die is dus ontzettend blij. Die geeft zo weer een 50.000 gulden aan ze om die narigheid te maken. Ze hebben allemaal t-shirts waarop staat Radio Volendam of iets naast. Het is, ik ben er niet voor om dat te verbieden of zo, maar het is wel de bedoeling dat er heel hard om gelachen wordt en zo vaak en zoveel mogelijk belachelijk gemaakt wordt. En dat is mijn enige taak als het over de regionale en lokale radio gaat eigenlijk.
Dat lokale station waar ik je de vorige keer een keer heen heb gesleept om een aantal meningen te ventileren, dat is inmiddels voor een groot deel opgekocht door Johan Maasbach. Dit tot jouw informatie.
Dat doet mij deugd.
Mij ook. Volgende column gaat over Freddie Mercury, onlangs overleden, net als Radio Luxemburg. De aandrang om daar iets over te zeggen?
Ja, voordat mensen heel ongerust worden, niet iedereen of alles waar ik een column over spreek, het gaat failliet of overlijdt onmiddellijk. Freddie Mercury heb ik het achteraf gedaan. Ja, het spreekt voor zich. Die hele media-hype rond die aansteller, dat is me ontzettend opgebroken. Ik vond het verschrikkelijk en ik vind het echt nog veel erger dat hij dood is, want nu moet ik hem ook de hele tijd horen.
Zeg dat wel en nu horen we er weer over.
Geen sterfgeval wordt mij meer betreurd dan dat van Freddie Mercury. Wie denkt dat de dood een verlossing is, komt bedrogen uit. We werden namelijk geheel niet verlost van deze aansteller. Freddie was nog niet koud of het hele Queen oeuvre lag al bij de platenboer. Gisteren dood, vandaag al in de winkel. Tot overmaat van ramp werd Bohemian Rhapsody, de meest overschatte plaat van de laatste decennia, opnieuw uitgebracht en nog een hit ook. Radio Gaga, inderdaad. Freddy is dood, leven Queen. Het was om gek van te worden. Het was onmogelijk om die gladjanus te ontlopen. Is er leven na de dood? Nou reken maar. Op MTV zag je minstens eenmaal per uur een HEMA interlock met een microfoonstand tussen zijn dijen. Maar the worst was yet to come. In deze paasweek vond namelijk een wonderbaarlijke wederopstanding plaats. Freddy werd tot leven gewekt. David Bowie werd er religieus van en zonk op de knieën om samen met de kijkertjes het Onze Vader te bidden. Liz Taylor, voor deze gelegenheid uit het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud gehaald en van verse batterijen voorzien, had ook een boodschap. In bijbelse stijl hield ze het stadion voor dat er binnen 2 weken 70.000 mensen besmet zouden worden. I love you. De jeugd is het licht van de toekomst. Use a condom, preekte Liz. Halleluja. Freddy is dood. Jezus leeft. David Bowie en Liz Taylor zijn zijn apostelen. Wie het hele programma heeft gezien, moet gedacht hebben dat de dag des oordeels nabij was. Hiermee vergeleken is de openbaring van Johannes nog maar kinderspel. Een deerniswekkende vertoning. Een hele serie gerenommeerde B-artiesten in het genre Liza Minnelli bevolkt dit toneel. Wat er nog ontbrak, was dat Radio Veronica een intermezzo had ingeruimd, waarin Maarten het hart gewapend met een stofzuiger I Want to Break Free vertolkte. Dat het nog erger kan, werd bewezen door Guns N' Roses, Metallica, Def Leppard en Extreme. Ik word liever 24 uur lang met Luciano Pavarotti in een bezemkast opgesloten, dan dat ik nog 1 AIDS Awareness concert te zien krijg. Is er dan helemaal geen respect meer voor de doden? Na 20 jaar grondige Queen-hekel kreeg ik plotseling medelijden met die arme Freddy. Sinds een jaar of 5... Depending on how you feel, turn up your radio. DJ says the love is real. He thinks it's the latest sensation, and you just keep changing the station. Either better, you know what love's about. Heard it on your stereo. Everybody does without broken-hearted comic book heroes. Don't worry, you're pretty little heavy now, honey, 'cause it's only top 20. Welcome to the real world. Transistor sister, that's right, mister. The radio girl. La 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 la. And everybody's waiting for Fairy Godmother to show. You ain't holding your breath anymore. Turn up that the radio. Here's a song just came in from the left field, and you're going right through the windshield. Either better, they wanna know what's wrong with you. They want you to come out and play. You're gonna push in all the buttons, blow them all away. They got their whole lives to tell you how much stuff they can sell you. Whoa, radio girl. The real world, transistor sister, that's right, mister, the radio girl. Whoa, radio girl, radio girl, living for that 3-minute song. Welcome to the real world, transistor sister, that's right, mister, the radio girl.
Dat was John Hyatt met Radio Girl. Heeft geloof ik net een nieuwe LP uit. Heb je die al gehoord, Piet?
Nee, ik loop altijd een jaar of 2 achter omdat ik niet zo vaak naar de radio luister. Ik koop alleen wat er in de tweedehands bakken aan singeltjes nog ligt. En daar zag deze tussen en er zat radio op. Dus nou ja, dan neem ik hem mee.
Nou, we kregen geloof ik nog de selector. En wat nog meer?
En als het goed is ook nog Donna Summer met On the Radio. Dat vind ik ook een hele mooie.
Dat is zeker mooi. Nou, dat staat ons nog allemaal te wachten. En mensen hier in de sleep-in die wachten ook vol spanning wat er gaat komen. Allereerst even wat serieuzere zaken. Piet, je hebt een aantal artikelen geschreven die gingen over zeg maar kartelvorming in de media. Is dat iets om je bezorgd over te maken? Bijvoorbeeld, je hebt het gehad over regionale monopolies op het gebied van de dagbladen. Je hebt het gehad over cross-ownership. Misschien moeten we eerst even zeggen wat dat precies is. En dan nogmaals de vraag, is het ernstig?
Het is ernstig, anders zou ik er niet over schrijven natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland, of eigenlijk geheel Noord-Holland boven Amsterdam, heb je al de situatie dat er maar één krantenconcern is dat alle kranten in handen heeft. In Alkmaar, de Verenigde Hollandse Dagbladen. Die is voor een groot gedeelte in handen van de Telegraaf. Behalve dat ze alle dagbladen in handen hebben, hebben ze ook alle huis-en-huisbladen in handen. Vrijwel alle huis-en-huisbladen. Ze hebben bovendien hebben ze een exploitatiecontract met de regionale omroep. En met alle lokale omroepen. Dat wil zeggen dat alle reclame die daar gemaakt wordt. Dus jij maakt een prachtig programma in Lutjebroek. En je verdient daar heel veel geld mee voor de slager en de bakker en de fietsenboer. En je moet dan de helft moet je weer aan de Telegraaf geven. De Telegraaf heeft daar verder niks voor gedaan. Behalve dat ze al een monopolie hebben daar in het gebied. En een monopolie, dat is een soort van vergunning om te blijven stelen tot je erbij neervalt. En op een of andere vreemde manier is in Nederland is dus iets ingevoerd dat dus grote krantenconcerns alles krijgen. Alle huis-en-huisbladen, alle dagbladen, de kabelkranten, de lokale omroep, de regionale omroep. Dan krijgen ze zo in de schoot geworpen, ze hoeven daar niks meer voor te doen. En ze blijven maar graaien en stelen natuurlijk. En op een gegeven moment zullen ze zich ook gaan bemoeien onherroepelijk met de inhoud van die programma's. Het raar is, in alle beschaafde landen, of alles wat er voor doorgaat, is zoiets absoluut verboden wat we hier hebben. En hier is het niet alleen toegestaan, het is het enige wat mag.
Je hebt het over het bedrijfsfonds gehad, hè? Dus dat de reclamegelden moeten terugvloeien naar de dagbladen, omdat die zogenaamd gederfde inkomsten hebben. En je hebt het over die cross-ownership situatie, dat ze zich op meerdere segmenten van de markt gaan richten. En dat vanuit één kern meerdere producten worden gemaakt die dan in een bepaalde regio of misschien zelfs wel landelijk door een heleboel mensen genoten worden. En eigenlijk allemaal onder één inhoudelijk teken staan.
Het gebeurt nog niet helemaal, maar dat is heel goed mogelijk. En het is op een gegeven moment ook heel voordelig natuurlijk om een krant zo te maken en met dat huis en huis wat af te spreken dat ze geen nieuws mogen schrijven, wat heel vaak gebeurt. En dat ze met de lokale omroep ook deels maken. Hier in Amsterdam, de Perscombinatie en de Telegraaf zitten in de lokale omroep. Het is natuurlijk een krankzinnige situatie. Je moet de concurrentie moet je een beetje levend houden. Je moet zorgen dat er dat de krant en de radio en de huis-en-huisbladen en nieuwsbladen een beetje met elkaar kunnen concurreren. Dan gaan ze ergens achteraan. En nu gaan ze nergens meer achteraan. Ze worden dik en vet en rijk. En ze krijgen steeds meer geld. Want hoe beter je best doet bij de lokale en regionale radio, de helft van je reclameinkomsten moet je weer inleveren. Het is natuurlijk een situatie die eigenlijk te bezopen is voor woorden. Maar ja, in Nederland kan veel. En dit is een van de ergste dingen die er gebeurd zijn natuurlijk op het gebied van lokale media.
Nou, de advocaat van de duivel die zal dan tegen je zeggen, nou, als er een bezitssituatie is waarin één eigenaar verschillende media onder zich heeft, dan hebben die verschillende media nog redactionele vrijheid. Een ander punt wat tegen jou ingebracht zou kunnen worden, dat is dat pluriformiteit, dus concurrentie, niet noodzakelijkerwijs kwaliteitsverhoging met zich mee hoeft te brengen. Hoe zou je reageren op deze twee argumenten?
Nou, in principe is het zo dat als je maar één krant in een gebied hebt, zou die krant heel goed kunnen zijn, maar de ervaring leert dat niet zo is. Eén krant in een gebied leidt er automatisch toe dat alle journalisten lui worden, nog luier dan zal zijn. Ze gaan niet meer naar vergaderingen toe, ze bellen de voorlichter op, ze laten zich gemeenschap. En als ze dus erg grijpen een recensie, dan is er andere kranten waarin de hoofdredacteurs kunnen zeggen, hoe kan dat nou na de pauze? En zo gaat het gebeuren. Onherroepelijk, journalisten zijn ook maar mensen. En de mens is van nature slecht en lui. En als hij ervan gebruik kan maken, zou doen. Dus als er maar ergens maar één medium is, dan blijft het zo. Over dat er verschillende redactionele leden zijn, dat is natuurlijk maar ten dele waar. Op een gegeven moment moet huisbladen mogen zich gewoon geen nieuws maken. En een krant is iets om om winst mee te maken. Dus gewoon eng dat kranten gemaakt worden omdat artikelen in staan. Dat is een fabeltje natuurlijk. Journalisten schrijven achter de advertentie vol. En het gaat om het verkopen van die advertentie. En waar men op uit is een antimonopolie in een gebied. En wat er dan op die achterkant van die kranten geschreven wordt, van die advertentie geschreven wordt, zal ze verder een zorg zijn. Maar ze zijn in ieder geval niet van plan er veel in te investeren.
Dat deze conctiesituaties in Nederland eerder gestimuleerd dan bekritiseerd of aangepakt worden, dat wijt jij voor een groot deel aan de traditie van het zuilenstelsel.
Ja, het is de schuld van het CDA, zoals te veel. Dat is absoluut waar. En bovendien, ja, wie moet er wat van zeggen? De media zelf, die zijn wel gek. Die worden daar rijk van. Er is ook niemand die er wat van zou zeggen. Het is beklonken in de achterkamertjes door de CDA. Dat weet ik heel zeker. De grote kranten die zijn ook nog steeds in katholieke handen. Er hoef je helemaal geen complottheorie achter te zitten, achter te zien. Dat is algemeen bekend. De VNU bijvoorbeeld is daar de kwade genius absoluut achter. En die slapen onder één deken met het CDA en die hebben dat voor ze geregeld. Nou, dat is ontzettend fijn en het zal de eerstkomende 10, 20 jaar ook niet meer terug te draaien zijn.
Nee, want we komen voorlopig niet van die CDA af in de regering.
Nee, ja, ik droom is dat het wel leuk, maar ja, het CDA, nee, daar blijven we mee zitten. Dat is een doem die over dit land zal blijven hangen, levenslang.
Je volgende column gaat over de kwaliteit van lokale radio, want ik was... trouwens toch van plan om het een beetje in die richting te sturen, omdat je ooit wel eens hebt geschreven dat je van die lokale en regionale radio's misschien iets van een tegenwicht verwachtte. In ieder geval dat er een mogelijkheid zou kunnen bestaan dat die een zelfstandig bestaan zou leiden. Is inmiddels natuurlijk ook een illusie gebleken. Maar je hebt hier dus een column over lokale radio en zit die hoop daar nog in dat verhaal of al lang niet meer?
Nou, ik denk het niet.
Zullen we luisteren?
Sinds een jaar of vijf waag ik me niet meer per auto in de binnenstad. Ongeacht de uitslag van welk referendum dan ook, van mij zullen ze weinig last hebben. Maar zo af en toe begeef ik me tegen beter weten in met de auto op de rondwegen van Amsterdam. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen dat de files zich tegenwoordig 24 uur per etmaal uitstrekken van Zaandam tot Breukelen en van Diemen tot Purmerend. De vraag lang niet meer hoe komen we zo snel mogelijk van A naar B. Want dat leidt onherroepelijk tot brandend maagzuur, hartklachten of ander ongemak. De vraag is meer, hoeveel vermaken we ons in de file? In de trein lees je een boek, maar in de file is het af te raden. Geheel stilstaande files zijn namelijk een uitzondering. De gemiddelde file in Nederland is een geniepig voortkruipende stroom die nergens vandaan komt en nergens naartoe gaat. Om onduidelijke redenen plotseling tot stilstand komt, om daarna om een evenmin opgehelderde reden weer langzaam in beweging te komen. Voortdurende alertheid is geboden. Gehaaste rijders wisselen voortdurend van rijstrook en motoren passeren je links en rechts. Gefortuneerde weggebruikers bellen per autotelefoon voortdurend hun minnares op. Maar aangezien ik over geen van beiden beschik, moet ik me behelpen met de autoradio. Dan gaat er een wereld voor je open. Niet echt de wereld van Peter Stuyvesant overigens. Het heeft meer weg van een spookhuis of een gruwelkabinet. Op elke frequentie staat je een nieuwe verrassing te wachten. Vooral sinds er een groot aantal etherfrequenties is vrijgegeven, blijf je je verbazen. Het eerste wat opvalt, is dat je voortdurend hetzelfde hoort. In de buurt van Den Haag hoor je op 7 verschillende frequenties Radio West. En in de buurt van deze stad is het Radio Noord-Holland die het grootste aantal frequenties bezit. Daarnaast zijn er een grote hoeveelheid piraten, lokale en andere gekken die legaal of illegaal hun zielenroerselen de ether insturen. Zo kon ik op één avond vaststellen dat de Turkse, Surinaamse, Breukelse, homoseksuele, Delftse, Corrie en de Rekelse en hiphopse radio wordt gemaakt. Het is voorwaar geen lolletje om daar allemaal naar te luisteren. Met grote regelmaat slaat de ontreddering toe bij de ongetwijfeld eenzame luisteraar. Twee zenders die op dezelfde frequentie zitten, presentatoren die geen zin foutloos uit kunnen spreken, ontbrekende afkondigingen, hoofdpijn veroorzakende jingles en vooral een ongelooflijke hoeveelheid geouwe hoer. Sinds elke omroep reclame uit mag zenden en een zo groot mogelijk publiek wil trekken in de piekuren, zijn alle voormalige vrijwilligers verbannen naar de avond. Overdag is de radio voor de luisteraar, dat wil zeggen voor de adverteerder, 's avonds is hij voor de programmamaker. En als je een keer een microfoon in je handen hebt gedrukt, dan laat je hem nooit meer los. Zo is er bijvoorbeeld dagelijks van 6 tot 9 op FM 106.8 meter de homozender MVS. Het wordt gepresenteerd door een vrouwelijke Prins Bernhard met een slaapverwekkende stem die vooral opvalt in het uitbundig gebruik van het woordje Onbegrijpelijke vragen worden voorgelegd aan oninteressante mensen die er overigens weinig moeite mee hebben om een kwartiertje vol te maken met informatie die ze ook in 20 seconden zouden kunnen stoppen. Maar ja, Elke dag 3 uur vol lullen valt natuurlijk niet mee. Het zeurt maar door. Het is net een file. Geen einde en geen begin. De lokale radiospeeltuin kan zich spiegelen aan de regio, want daar kan men er ook wat van. Zo was ik afgelopen week getuige bij Radio Noord-Holland van een eindeloze discussie die waarschijnlijk over de deur van de universitaire studie ging. Een forumdiscussie met de onvermijdelijke professor Piet Vroon via de telefoon. De avond ervoor iets soortgelijks op de Haagse radio. 2 uur lang geklets over regionale en lokale omroep met de al even onvermijdelijke Nico Haasbroek en de communicatiewetenschapper P. Bakker. Een etergestuurde nachtmerrie voor de luisteraars. De autoradiobezitter heeft echter ook nog een gleufje onder de schaalverdeling van de FM. Dat noemen ze een cassettespeler. En daar stop je dan gewoon je eigen radioprogramma in. Dat is pas lokale doelgroep radio.
Selector on my radio. Piet, je bent media deskundige. Met deskundigheid kun je wat doen als je zelf minder deskundig bent, maar wel verantwoordelijk bent bijvoorbeeld voor radioprogramma's. Word je wel eens op een positieve manier gebruikt of geraadpleegd door de media?
Ik word er regelmatig gebeld om ergens wat over te zeggen. Meestal ga ik daar niet op in, overigens. Het gesprek gaat dan als volgt. Dan word ik opgebeld door iemand van Radio Noord-Holland die zegt... Ja, wij zoeken eigenlijk iemand die iets weet over de toestand in Joep. En die dat... over de media daar. Nou ja, ik zeg... praat u maar. Hij zegt, volgt u dat een beetje? Ik zeg, ja, dat volg ik een beetje. En dan zegt de journalist weer, of de journalist tussen aanhalingstekens, het is een vrij beroep. Iedere lul mag zich journalist noemen en doet het ook. Die zegt, maar... Zou u daar wat over willen vertellen? Nou, ik zeg, volgt u het zelf ook een beetje? Ja, zegt de journalist, en ik volg het zelf ook een beetje. Nou, zegt, dan hoeft u niet verder te zoeken, dan doet u het toch gewoon zelf, hoef ik het niet te doen. Nee, zegt ze dan, dat is niet de formule van ons programma. Wij willen een deskundige. Bent u toevallig nog professor ook? Nee, ik ben geen professor, dan zijn ze wat minder geïnteresseerd. Maar iedereen die meer dan doctorandus is, dat willen ze wel hebben. Nou, dan zeg ik, dat wil ik wel doen voor u. Het tarief is dan... 275 gulden per uur, 275 gulden per uur, dat gaat nu in. En dus dat komt op ongeveer 6 uur uit, een gulden 1500, dat wil ik uw werk wel voor u gaan doen. Nou, dan word ik meestal niet meer gevraagd. Voor Radio Noord-Holland ben ik de laatste half jaar niet meer gevraagd. Nu.
Nee, het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het vak journalistiek natuurlijk zo ver is afgevlakt dat ze zelf niks meer onderzoeken, maar meestal A4'tjes doorlezen of andere autoriteiten opzoeken.
Ja, een Nederlandse journalist is een of andere mutant met een telefoon aan zijn ene oor vast gegroeid en zijn andere hand op de fax. En met de ledematen die over zijn, tikt persberichten over. Of wat nog veel makkelijker is, er komen tegenwoordig allemaal persberichten via het ANP binnen. Die komen rechtstreeks via de lijnverbinding binnen. Die kan je zo, zonder over te tikken, met alle typfouten en spelfouten erin, rechtstreeks in de krant zetten. En dat doe je dan ook gewoon. Het is een prachtig beroep, is het echt waar. Je hoeft echt je deur er niet meer voor uit. Het is, even, misschien ga ik het zelf ook nog wel eens doen.
Ja. Ja, nou is de cirkel weer gesloten. Dan zijn er andere mensen die misschien van je diensten gebruik zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld mensen die aan het hoofd van een programmering staan, van een omroep.
Ja, ik heb één keer een rapport geschreven voor de NOS, NOS Programmaraad, over de Hilversumse Radio. Of ik was voorzitter van een commissie waar nog wat mensen uit de omroepen in zaten. En die hebben daar in een aantal maanden een paar keer vergaderd, wat materiaal verzameld en een rapport geschreven waar we nogal rigoureuze voorstellen in deden. Dat is een jaar of twee geleden gedaan om de invloed van de omroepen maar behoorlijk terug te brengen. Om omroepen die niet op bepaalde zenders willen daar ook niet op toe te laten. Kijk, de EO wil liever niet op Radio 3, nou de laatste drie. Veronica wil liever niet op Radio 4, laatste dan niet op Radio 4. Om zenderedacties, strakke horizontale programmering, weinig invloed van de omroepen, meer invloed van de NOS. Maar ja, op elk plan dat op een of andere manier de autoriteit van de omroepen aantast, wordt onmiddellijk in de NOS, het bestuur van de NOS afgeschoten. En vooral in de radio, de landelijke radio, interesseert men eigenlijk niet zo heel erg. Omroepen zijn heel erg gericht op de televisie. Omroep is televisie en die radio die doen ze er dan bij. En de Tros, God betere, de Tros heeft twee jaar geleden eigenlijk het enige goede plan geopperd. Per ongeluk natuurlijk, want zulke ideeën die komen niet bewust op. Dus zeiden ze, laten we de radio gewoon afschaffen. We willen die radio niet, die maken we zelfstandig. We willen eigenlijk alleen maar televisie maken. Daarbij zei hij iets wat alle omroepen eigenlijk willen. Die willen gewoon televisie maken. En ze hebben zo'n heel log apparaat nog aanhangen met veel mensen die daar werken en heel veel uren radio maken. Maar dat willen ze eigenlijk helemaal niet. En dat was een briljant plan. Ik had het niet uit die hoek verwacht, moet ik zeggen. Maar eer wie eer toekomt, de Tros heeft het bedacht. Het vervelende was dat ze een week later het plan onmiddellijk weer introkken. Omdat allerlei lui die daar onmogelijke uurtjes volkletsen, bang waren voor een baantje. Dus niet bang waren dat de luisteraar het niet mooi zou vinden, nee, bang waren voor een baantje. En binnen het bedrijf was het niet haalbaar, dus toen is het afgezegd. Maar in feite waren we daar al een beetje klaar voor. Dat eigenlijk radio en televisie zijn twee heel verschillende dingen. En wat er in Hilversum moet gebeuren, is natuurlijk die zaak onmiddellijk van elkaar loskoppelen. En radio door radiomakers en radioomroepen laten maken. En televisie gewoon door de Tros en narigheid.
Nou ja, je had dus het voordeel van de toeval van de Tros. Maar hoe reageren andere zendgemachtigden daar nou op als je zoiets zegt?
Dat is heel vreemd. Alle radiomakers weten natuurlijk dat ze marginaal opereren binnen een bedrijf. Ze weten dat ze eigenlijk niet voor vol aan worden gezien en dat een omroep om de televisie gaat. Maar aan de andere kant weten ze dat die omroep hun bestaansrecht uitmaakt. Ze bestaan bij gratie van de televisie. Of ze bestaan in feite bij gratie van de tv-gids. Want Nederland heeft wat dat betreft natuurlijk een prachtig systeem. Mensen zijn lid van een blad. En steunen daarmee een televisiezender, waardoor een radiozender wordt gesteund. Het is een soort van een hele ingewikkelde geschuif met lege bv'tjes. Die eigenlijk eerder in Liechtenstein zou verwachten of op de Cayman-eilanden dan in ons platteland. Maar toch hebben we dat al voor elkaar gekregen. Maar men weet het eigenlijk, maar men wil het ook wel. Maar aan de andere kant, men is veel te bang dat er dan echte klappen gaan vallen natuurlijk. Dus ze houden zich krampachtig vast aan de programmering van de televisie.
Dan gaat zelfs de VPRO zich vergalopperen met allerlei compromissen waar de eigen medewerkers nou mee gediend zijn.
Dat is best mogelijk. Ik heb dat niet meer gevolgd. Er zijn grenzen wat een mens kan incasseren. En wat er bij de VPRO gebeurt, dat ligt ver boven mijn incasseringsvermogen, kan ik je vertellen.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Komkommertijd in de journalistiek. Dan spring je in een leeg gat, hè?
Ja. Nou ja, het is een beetje het enige onderwerp wat we gedaan hebben, wat echt heel erg voor de hand lag. Maar ik kwam net terug van vakantie en ik wist het ook niet. Dus de redactrice Marga die kwam en toen heb ik er nog even een blokje omgestuurd. En toen heb ik een stukje over komkommertijd en over dingen die echt belangrijk zijn, heb ik gemaakt.
Nou, meestal heb je dan de Olympische zoiets, maar ik ben benieuwd wat jij ervan hebt gemaakt.
4 weken op vakantie geweest en wat tref je aan in de stapel kranten en tijdschriften? Tijgerbabytjes, brulkikkers en vliegende schotels. In Nederland heeft de tijd de afgelopen maand stilgestaan.
De overgebleven journalisten hebben zich onledig gehouden met het opwarmen van komkommers en ander fruit dat onder normale omstandigheden doorgedraaid zou zijn. De gebruikelijke foto's over strandvertier, pretpark en uiteraard heel veel series. Kijk eens in mijn tuintje. Vakanties, thuisblijvers, etc. etc. De geïllustreerde tijdschriften, net als vorig jaar en het jaar ervoor, weer dezelfde reportages over jongeren op vakantie met veel drank en seks, om de likkebanen de thuisblijvers op te naaien. Libelle, Magriet en Viva zijn ook niet veranderd. 100 heerlijke zomerboterhammen, 25 blote jurken, 60 zonnige fietstochtjes. Het is allemaal van een ten hemel schrijnende voorspelbaarheid en het getuigt van een volstrekt gebrek aan verbeeldingskracht. Journalisten zijn wat nieuws is, wordt wel eens gezegd, vergeet het maar. Journalisten, als de journalisten op vakantie zijn, is het nieuws kennelijk ook op vakantie. Is er dan niks te berichten? Is het nieuws echt op vakantie? Wel nee, dat lijkt me zo. Want ondanks die oppervlakkige rust zijn er ernstige zaken in dit leven. Structurele misstanden die onthulling behoeven. Rotte plekken in de samenleving die aangepakt moeten worden. Schandalen die te lang verborgen zijn gebleven. U raadt het waarschijnlijk al waar ik het over heb. Over een van de meest ergerlijke zaken in het leven van alle dag. Een probleem dat niemand durft aan te pakken ondanks de verstrekkende maatschappelijke gevolgen. Het is een plaag die de mensheid al vanaf het begin van deze eeuw bezoekt. Al jarenlang, overal, in elk warenhuis, openbaar gebouw, metro en treinstation zien het gebeuren. 24 uur per dag door dezelfde duizenden mensen. Stilstaan op de app. Het hoge woord is eruit. De kogel is door de kerk. De aap is uit de mouw. Elke dag een grote ergernis van de helft van de Nederlanders. Die achter de andere helft staat te wachten. Die met een Samsonite koffer, boodschappen, tas, rugzak of mountainbike de weg verspert. Wat denkt u dat het kost? Aan hulpverlening door al die stress? Aan verloren arbeidstijd? Maar nee, daar lees je nooit eens wat over. Dat wouwen maar door over vliegende schotels boven Texel. Terwijl het echte grote nieuws gewoon op de trap blijft liggen.
Just how I've been feeling over you, but they said it really.
Dit was Donna Summer. Daar hou je wel van, hè?
All-time favorite Donna Summer. De meest onderschatte artiest van de afgelopen decennia, mag ik wel zeggen.
Nou Piet, we gaan straks over naar Willem de Ridder. Ken je het werk van Willem de Ridder?
Nee, niet echt. Nee. Nee, dat is te veel gepraat en te weinig muziek. En, dan zap ik altijd op de volgende kanaal. Tot de Corrie in de Rekels of Donna Summer.
Maar vind je sommige gesproken woordprogramma's niet erg mooi door wat er gezegd wordt of de manier waarop het gezegd wordt?
Wel, maar dat is juist zo mooi van radio. Als het niet bevalt, dan ga je gewoon naar de volgende. En je gaat weer terug als er weer wat anders is. En soms blijf je de hele avond hangen. Ik blijf ook wel eens de hele avond hangen aan zo'n praatprogramma als het interessant is. Maar meestal is het dan interessant als het onvoorspelbaar is. En het probleem met mensen die heel vaak op de radio komen. Er zijn dus onderwerpen die kunnen, als het over het gezin gaat, zit die afschuwelijke Iteke Weda er weer bij. Als het over hersenen gaat, zit die vreselijke Piet Vroon erbij. Als het over de radio gaat, altijd een van die haasbroeken hebben. En de voorspelbaarheid, dat staat me zo tegen de borst, eerlijk gezegd. Dan weet ik wel dat het ook heel moeilijk is om altijd weer wat anders te verzinnen, altijd origineel te zijn, maar als ik denk, hey, dat heb ik al eens ergens anders gehoord of ergens anders gezien, dan denk ik, ja, dan heb ik wel het beter te doen. Het is niet verloren hoor.
Nou, we gaan straks naar Willem de Ridder over. Ik heb nog één vraag voor je. Als je een radioprogramma zou mogen maken, één uur in de week of iets dergelijks, voor een vrij radiostation, wat zou je dan doen?
Ik zou veel muziek draaien, maar als ik de behoefte zou gevoelen om wat te vertellen of iets wat interessant is, dan zou ik dat ongetwijfeld doen en niet laten. En ja, dingen die in het nieuws zijn, doen als je daar zin in hebt. Als...